Nog een enkele mededeling namens de kerkraad. Vanmorgen is het leesdienst en vanavond hoopt dominee J. van Limbeek in ons midden voor te gaan. En volgende week zondag is er in de morgendienst ook leesdienst. En in de avonddienst hoopt dominee H.H. de Haan ons voor te gaan. De collecten voor vandaag zijn bestemd voor de kerk, de eerste en de tweede voor de diaconie. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 87 en 88. Vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. En vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond.
Thank you.
stellen we ons ook vanmorgen onder de vermaning en de belofte van de wet van de Heere en zingen aansluitend uit Psalm 51, vers 4 en 9. Vers 4, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. En vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is, en gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naaste is. En luisteren we nu hoe de Heere Jezus dit samenvatte in Markus 12, vers 29 tot en met 31. Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
deze zondag openen we het profetenboek Ezechiël, zowel vanmorgen als vanavond. En vanmorgen zullen we met elkaar lezen uit Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vanaf vers 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest. En zette mij neder in het midden ener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie. Er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op en hij trok een huid boven over dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven, en ik zal u in het land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. De tekst voor de te lezen preek vindt u in vers 10. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Laten we, voordat we gaan luisteren naar de te lezen preek, bidden. En voorbeden en dankzegging is gevraagd voor onze zuster van de baan, de bakker. De uitslagen van de onderzoeken waren gunstig. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. Maar er zal nog wel een operatie moeten plaatsvinden om de melanoom weg te halen. We zullen haar opdragen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, tot u komen wij vanmorgen, want tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u die de woorden van het eeuwige leven heeft. We willen u danken dat we hier vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. dat u ons de gelegenheid geeft om op te komen onder uw woord. En Heere, we willen u danken dat dat in vrijheid kan. Dat u ons daar de gelegenheid voor geeft, terwijl zoveel mensen op deze wereld niet naar uw huis kunnen door allerlei omstandigheden. Maar tegelijkertijd willen wij u ook vragen of u wilt zijn met degene die hier vanmorgen wel zouden willen zijn, maar niet konden vanwege ouderdom of ziekte. Heere, wilt u dan ook thuis bij hen zijn wanneer ze met ons verbonden zijn? En Heere, het is ook te zien in de gemeente dat het vakantietijd is en verschillende van ons zijn elders. Heere, wilt u ook met hen zijn en wilt u geven dat de rust die ze zoeken hen goed mag doen. En Heere, wilt u geven dan dat ze die bij u zullen zoeken. Heere, we mogen naar uw woord gaan luisteren. We hebben net daar een gedeelte uit gelezen. Vandaag vraagt het Bijbelboek Ezechiël onze aandacht. En misschien dat voor de kinderen best een beetje moeilijk zal zijn. Ook vanmorgen, wanneer we in gedachten met Ezechiël meegaan naar een dal vol dorre doodsbeenderen. Een onaangename plaats, zouden wij zeggen. En Heere, wilt u geven dat we allen zullen begrijpen, jong en oud, dat dat ook een tekening is van ons. Want Heere, we moeten het u belijden dat wij in onszelf dorre en dodige mensen zijn vanwege onze zonden. We hebben net ook geluisterd naar uw geboden en dan moeten we het u belijden dat wij daar zo vaak aan voorbij leven. Dat we u de eer niet geven die u toekomt en dat we zo vaak en vooral bezig zijn met onze eigen eer. Heere, geef dat ons tot schuld zal zijn. Maar als we vanmorgen met Ezechiël mee gaan kijken in dat dal vol door het doodsbeenderen, geef dat we dan ook uw werk mogen zien. Uw levend wekkende werk. Wat wij ook allemaal nodig hebben. En daarom vragen wij u allereerst vanmorgen om het werk van uw Heilige Geest. Want Heere, wij hebben wel oren, maar wilt u geven dat we zullen horen? En Heere, wilt u ons hart week maken, zodat we uw woord mogen ontvangen in een weltoebereide aarde? Heere, wilt u geven dat we onze gedachten erbij kunnen houden wanneer we vanmorgen leesdienst hebben en luisteren naar een leesspreek? Wilt u toch de aandacht geven bij het woord wat tot ons gesproken zal worden? Heere, wilt u helpen bij het lezen en wilt u helpen bij het luisteren? En Heere, geef dat alle dingen die deze dienst plaatsvinden mogen zijn tot uw eer. En wilt u geven dat de vorst der duisternis geen plaats zal hebben vanmorgen, terwijl hij er misschien wel alles aan zal doen om uw werk te verstoren? Heere, wilt u hem verjagen en wilt u met diezelfde macht en kracht werken, zoals u ook in dat visioen bij Ezechiël werkte? Heere, wilt u levend maken? En Heere, u kent ons. U weet hoe we daarom verlegen zijn. Hoe we misschien vanmorgen wel naar uw huis zijn gekomen zonder verwachting, omdat we in onszelf waarnemen dat we een vijandig en zondig en hard hart hebben. Maar Heere, wilt u het week maken en wilt u het openen en wilt u het levend maken? Wilt u ons op de voeten zetten? Zoals we ook in Ezechiël lezen over die beenderen die tot elkaar komen, die vlees krijgen, maar bovenal ook een geest. Heere, wilt u diezelfde geest ook ons geven? Heere, we bidden u ook voor Israël, want in de allereerste plaats is het visioen wat Ezechiël kreeg, had betrekking op Israël, wat verstrooid was, wat in ballingschap was. En Heere, wij mogen daarna zien hoe het volk Israël weer terugkomt naar hun eigen land en hoe het in de eeuwen door opnieuw verstrooid is, maar nu toch al weer zoveel jaren een eigen staat heeft. Heere, wilt u zijn met dat land, met dat volk? Want Heere, u heeft het wel zo gemaakt dat het nu weer een eigen land is. Maar wilt u ook komen met uw Heilige Geest, dat ze mogen erkennen dat u, Heere Jezus, de Messias bent? Want Heere, die beloften, die staan ook in uw woord. En die moeten nog tot zijn vervulling komen. Heere, wilt u dat doen? Daar zullen ook wij mee gezegend worden. En Heere, als we zo tot u komen in het gebed, dan hebben we overal uw zegen voor nodig. U weet het, wanneer we geplaagd worden door allerlei lichamelijke ongemakken of psychische noden. Heere, wilt u behandelingen zegenen? Wilt u medicijnen zegenen? En Heere, we komen vanmorgen ook tot u om dankzegging te doen voor onze zuster van de baan de Bakker, die gunstige uitslagen deze week gekregen heeft, dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. En Heere, wat is dat een opluchting waar we u de dank voor willen brengen. Maar tegelijkertijd willen wij u ook vragen of u bij haar wilt zijn, wanneer ze nog wel geopereerd moet gaan worden. Heere, wilt u geven dat dat ook zal lukken, zodat de melanoom ook weggehaald kan worden. Wilt u zo met onze zuster zijn? We willen u danken dat ze zich omringd weet door kinderen en kleinkinderen die met haar meeleven. En wilt u ook hen nabij zijn wanneer ze hun moeder en schoonmoeder en oma over moeten geven aan de handen van de doktoren. Maar Heere, wilt u vooral ook met onze zuster zijn, nu ze toch eigenlijk nog niet zo heel lang weduwe is en ook deze dingen in haar weduwschap moet dragen. Heere, we willen u ook danken in het midden van de gemeente dat we in de afgelopen week ook met Lauran en Joline hier in uw huis mochten zijn, toen hun huwelijk kerkelijk bevestigd werd en toen uw woord ook mocht klinken, wat ze mee mogen nemen hun huwelijk in. Het woord van Jozua: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Heere, dat was een belijdenis van Jozua, die wij ook makkelijk op onze lippen kunnen nemen. Maar Heere, wilt u geven dat dat ook echt werkelijk het verlangen van ons hart zal zijn, van alle gezinnen van onze gemeente, van ons allemaal. Dat we niet alleen met de mond u belijden, maar toch vooral ook met het hart. En dat dat ook tot uiting zal komen in de daden. Heere, wilt u dat geven, ook door uw geest. Heere, wilt u zijn met deze wereld. In de afgelopen week zijn er ook weer zoveel dingen gebeurd. Als we de krant openen en de nieuwsberichten lezen en horen, dan kan het zo zijn dat we afgestomd raken door al dat geweld dat maar voortduurt, door al die dingen die tegen uw woord ingaan. Heere, wilt u zijn met deze wereld en wilt u komen met uw geest En wilt u vernieuwen en verlevendigen? En wilt u de chaos die er overal is, wilt u die wegnemen? En wilt u vrede geven? En wilt u geven dat er liefde komt tot u en tot uw dienst? Dat overal uw naam erkend zal worden. Dat uw geboden in acht genomen zullen worden. Want uw geboden zijn toch goed voor alle mensen. Heere, wees toch zo nabij. En geef dat wij ook, ondanks al die berichten, in het vertrouwen op u mogen leven. Dat u niets uit de hand loopt. Dat u boven alle dingen staat. En dat we met een gerust hart ons aan u kunnen toevertrouwen. Laat zo onze ogen op u zijn, ook vanmorgen, wanneer we verder zullen luisteren naar wat u en met Ezechiël besprak en wat er te zien was in het visioen. Heere, geef dat dat ons ook tot lering zal zijn. Dit vragen we om Jezus wil. Amen. Dan vindt nu de dienst der offeranden plaats en de collecten zijn voor de u genoemde doeleinden, de kerk en de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven en zingen we uit Psalm 115 vers 1 en 9 vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. En vers 9, in het stille graf zingt niemands Heere lof. Psalm 115, vers 1 en 9. Na de te lezen preek hopen we te zingen uit Psalm 68, vers 10. En daarin staat onder andere: Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En de tekst voor de prediking was dus: Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Ezechiël 37, vers 10. Geliefde gemeente, in een dal waarin alles aan een eind gekomen is, komt nieuw leven. Door woord en geest. Waardoor de zonde chaos is gekomen, komt door Gods genade levensorde en bezieling. Wat moet het voor de profeet Ezechiël een aangrijpende zaak geweest zijn toen hij in een visioen gevoerd werd naar een dal vol dorre doodsbeenderen. Ezechiël behoort tot de ballingen die al voor de verwoesting van Jeruzalem naar Babel zijn gevoerd. Daar is hij door de Heere aangesteld als wachter over Israël en heeft hij Gods woord ongeveer 20 jaar lang verkondigd. Hij heeft onder andere de val van Jeruzalem geprofeteerd. Maar de ballingen geloofden niet dat dat gebeuren zou. Echter, in hoofdstuk 33 klinkt het: de stad is geslagen. Dan is het een feit. Sion was van God begeerd, het was met zijn woning hoog vereerd, maar het volk wilde niet naar Gods stem horen. En toen kwam het oordeel van de Heere. Jeruzalem ging in vlammen op en daarmee was alle hoop verdwenen. Het volk lag in het graf van de ballingschap. En zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Jawel, daar heeft Ezechiël ook van mogen spreken. Het is heel opmerkelijk dat na de val van Jeruzalem in hoofdstuk 33 overwegend de heilsprofetieën in het boek Ezechiël klinken. Hoe is het mogelijk dat er voor zulke mensen, voor zulke verbondskinderen, nog hel is? Dat God nog aan hen denken wil? Waarom? Alleen omdat God redenen uit zichzelf nam. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam. De Heere laat de draad van de helshistorie niet breken in de 6e eeuw voor Christus. Hij wil naar Bethlehem, naar Golgotha. Hij wil naar het nieuw Jeruzalem dat boven is. Het volk zal uit de ballingschap terugkeren. Dat mag Ezechiël aan de ballingen in Babel verkondigen. En dan zullen we vanmorgen luisteren naar dit visioen. Ezechiël in een dal vol dorre doodsbeenderen. En komen 3 dingen in naar voren. Ten eerste de onmogelijkheid waarvoor hij staat, Ezechiël. En ten tweede de opdracht die hij ontvangt. En ten derde de uitwerking die hij ziet. Als eerste de onmogelijkheid waarvoor hij staat. De hand van de Heere komt op Ezechiël. Hij raakt in geestesvervoering. De Heere neemt hem mee en zet hem neer midden in een vallei. Waarschijnlijk wel de bekende vallei uit hoofdstuk 3, vers 22, waar Ezechiël al eerder de heerlijkheid van de Heere gezien had. Maar het is nu een vallei vol dorre doodsbeenderen. Daar staat hij, als een levende op een dode akker. Nee, het is niet een kerkhof, het is veel erger. Een dal vol afgeknaagde botten. Beenderen door de zon verbleekt. Zeer dor, staat er in vers 2. En ze liggen allemaal door elkaar. Chaotisch, wanordelijk. Wat een eng gezicht moet dat geweest zijn. Een vallei waarin de koning der verschrikking zijn verwoestend werk had gedaan. Kurkdroge botten, geen vlees er meer aan, geen huid is er meer te zien. Geen sappen meer in die botten, geen merg, nee, kurkdroog. Daar had een strijd gewoed. Want er wordt in vers 9 gesproken over gedoden. Dus het was een slagveld waar nu de stilte van de dood heerst. Ezechiël krijgt de opdracht om het goed te bekijken. De Heere laat hem rondom de vallei lopen. En wat staat er dan? En ziet, ze waren zeer dor. Geen vonkje, geen spiertje leven meer. Hij heeft niets anders dan de dood voor ogen. In vers 11 tot 14 geeft de Heere de verklaring. Met die dorre doodsbeenderen is in de eerste plaats het volk Israël bedoeld. Het volk dat in de ballingschap verkeert. Wat is er van overgebleven? Niet veel. Het tienstammenrijk Israël was in 722 al weggevoerd en Juda in 586. De stammen van Israël zijn verstrooid onder de volken. In Assyrië, in Babylonië, Jeruzalem is verwoest. En wat zeiden ze zelf van? Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Er kan nooit meer iets van terechtkomen. Hier moeten we ondergaan. Die diaspora, die verstrooiing, stond gelijk met de dood. Er is geen toekomst meer voor dat volk. De eenheid van dat volk is verloren. Het is uiteengevallen, verstrooid, zoals de beenderen in de vallei. De toestand van de zondaar is niet anders. Door de zonde zijn wij allen ballingen, ellendig, uitlandig, uit het paradijs, uit de gemeenschap met God weggestuurd, dood in zonde en misdaden. Dood. Eén blik op deze vallei leert ons, zo is het gesteld in de wereld, in ons eigen hart van nature. Wij hebben ons door onze zonde van de bron van het leven losgescheurd. We doen wel van alles. Jazeker, we zijn nog niet de lichamelijke dood gestorven. Maar we gaan met ons leven tegen God in. Met ons onwedergeboren hart. Tot de fariseeën heeft de Heer Jezus gezegd, gij witgepleisterde graven. Van buiten lijkt het wel heel mooi. Wit gemaakt, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. Dan gaat de Heere aan de profeet een vraag stellen. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Mensenkind, zo spreekt de Heere Ezechiël elke keer aan. Om hem enerzijds te doordringen van de kleinheid, de nietigheid van ons mensen, maar anderzijds om tegelijkertijd de grootheid van zichzelf in het licht te stellen. Om te bemoedigen, om erop te wijzen dat er bij de Heere raad is. Ook als wij geen raad meer weten. Dat er bij hem uitkomst is, zelfs tegen de dood. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Ezechiël, zie je nog een mogelijkheid? Hoe kan de Heere nu zoiets vragen? Alles is zo dor, zo dood als het maar zijn kan. En hoe is nu in die chaos van door elkaar heen liggende botten orde, samenhang aan te brengen? Even dwaas, even onmogelijk lijkt het om te vragen naar leven als we zien op ons eigen hart van nature. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? O gemeente, wat blijft er door de zonde van onze trotse mens over? Hier wordt het ons getoond, helemaal niets. Door de zonde is er ook geen orde meer in het leven, maar wanorde, chaos. En wat kan er na ontvangen genade toch ook een dorheid en doodsheid lijken. Je bent zo ver van de Heere vandaan en dat, terwijl je vroeger een ander leven kende. Je mocht met lust en liefde de Heere dienen. En je zong het zo van harte, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Als we zien op wat de Heere doet, op wat de Heere zegt en geeft, moest het dan niet veel meer leven, ook in zijn kerk? Kan er aan zoveel dood en verderf nog een einde komen, ook in uw en mijn leven? De profeet moet rondlopen en alles goed bekijken. Zie je wel, Ezechiël? Er is niets van te verwachten. Alles zo dor en dood als het maar zijn kan. Hij moet goed zien hoe hopeloos, hoe onmogelijk het is. En dat doet de Heere nog door zijn Heilige Geest. Hij geeft mensen dan oog voor de onmogelijkheid aan onze kant. Dat uit ons geen leven voor God kan opkomen van nature. De Heere laat Ezechiël niet uit leedvermaak zo rondkijken. O nee, als de Heere zijn kinderen laat zien wie en wat ze door de zonde geworden zijn, dan doet hij dat opdat ze het van hem zouden gaan verwachten. Om te laten zien dat we met onze gewone, natuurlijke krachten niet in staat zijn om voor God te leven. Dat we uit onszelf geen goed van God kunnen denken en spreken, maar dat er een wonder voor nodig is van boven. Wedergeboorte, herschepping. Er moet een wonder gebeuren. Ja, inderdaad, maar zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het antwoord van de profeet is: Heere, Heere, gij weet het. Wat een mooi antwoord. Als Ezechiël op zichzelf ziet en op Israël, weet hij dat er niets te verwachten is. Dan is hij geneigd om te zeggen, nee heren, dat kan niet meer leven. En toch zegt hij dat niet. Dat durft hij niet. Waarom niet? Om de naam van de Heere niet. Zoveel krediet heeft hij voor de naam van de Heere. Moet u alleen eens even letten op die namen. Heere, Adonai in het Hebreeuws. Daarmee wordt de Heere getekend in zijn almacht. Degene die alle macht heeft. De gebieder over alles. En dan de naam Heere met allemaal hoofdletters. Yahweh in het Hebreeuws. Daarmee wordt God aangeduid als de verbondsgod die trouw houdt. Ezechiël zegt daarmee, Heere, u die de Almachtige bent, u die de getrouwe bent, gij weet het. Het is onmogelijk als we zien op onszelf, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? De Heere alleen kan het antwoord geven op die vraag. Al zouden we de beste botten eruit zoeken en in elkaar passen. De beenderen zouden niet levend worden. Heere, Heere, Adonai, Yahweh, u die de Almachtige bent, de getrouwe, gij weet het. Want bij u is niets onmogelijk en u bent zo getrouw als sterk. Dus geen ja en geen nee, maar in zijn hart is een stille verwachting als hij de Heere zo hoort spreken. Kent u dat? Je staat met lege handen, je weet het niet meer. Alles verbeurt, verzondigd, alles dood. En dan toch zoals die profeet tot de Heere gaan. Wat is dat rijk? Zo tot de Heere te gaan, omdat je krediet hebt gekregen voor de naam van de Heere. Zal ik levend worden? In een nieuw godzalig leven wandelen? Heere, Heere, gij weet het. Gij zijt wonderlijk van raad, groot van daad. O gemeente, leg alles in handen van de Heere. Uit onszelf kunnen we God niet eren en dienen. Maar bij de Heere is dat leven te verkrijgen. Heere, Heere, gij. Daarin ligt de erkenning van eigen onmacht en tegelijk doe je een beroep op de macht van zijn liefde. Maar dan gaat de Heere ook zijn mogelijkheden tonen. Want de Heere laat je in die ontdekking niet wegzinken in moedeloosheid. Hij laat niet alleen zien op de totale onmogelijkheid aan onze kant, maar ook op wat hij kan, wat hij vermag. En daarom het tweede, de opdracht die hij ontvangt. Ezechiël krijgt een opdracht. Hij moet profeteren, dat is spreken. Het woord van God spreken. Profeteer, mensenkind. En wat hij moet profeteren vinden we in vers 5 en 6. Zeg tot die beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Tot botten en schedels. Is dat eigenlijk geen verloren moeite? Stelt u zich eens voor dat u op die plaats van de profeet zou staan. Wanneer mensen op een begrafenis tot een dode gaan spreken, lopen de rillingen je al over de rug. Ze kunnen toch niet horen? Ezechiël moet preken tegen kurkdroge botten en schedels. Maar ze hebben toch geen oren? Hoe zullen ze dan naar die woorden horen? Ja, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen leven. Dat zegt de Heere, Heere. En daarom kan het. En wat gebeurt er dan? Als Ezechiël profeteert, zoals hem bevolen is, komt er leven in het dodendal. En er werd een geluid toen ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op hen. En er kwam vlees op hen. En er trok een huid bovenover hen. Maar er was geen geest in hen. Er was geen geest in hen. Het zijn nog dode lichamen. Dan moet de profeet weer profeteren. De Heere geeft de opdracht. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden. En blaas in deze gedoden. Opdat ze levend worden. Toen kwam de geest in hen. Dan staan ze op. Het is een groot leger. Ezechiël mag namens de Heere dat volk profeteren dat er herstel zal zijn. Terugkeer naar het beloofde land. Dwars door alle onmogelijkheden heen. En de Heere heeft het gedaan. Hij heeft Cyrus als een instrument gebruikt in zijn hand. Onder Ezra en Nehemia heeft hij het volk weergebracht in dat land. Dat de Heere hen gegeven had. Voor de Heere is niets onmogelijk. Hij zal hen door macht en wijs beleid uit Babel weer doen komen. Zo werkt de Heere ook ten aanzien van de geestelijke vernieuwing van Israël en van al degenen die hem leren vrezen. Hij werkt middelijk door woord en geest. De Heere heeft de opdracht gegeven, verkondigt het evangelie aan alle creaturen en zij zullen komen van oosten en westen. Want door de verkondiging van het woord gebeurt het. Het levend wekkende woord mag tot op vandaag verkondigd worden aan mensen die dood zijn in zonde en misdaden. Moet tot zulke geprofeteerd worden? Ja, tot dode mensen van nature. Dan zullen er wonderen gebeuren. Want er staat dat de Heere door de dwaasheid der prediking zalig maakt. Wat lijkt het dwaas als je die profeet ziet staan in dat dal vol door de doodsbeenderen. Er zijn geen oren te zien en toch moet hij profeteren. Het woord doet het niet meer, wordt er wel eens gezegd. Veel andere dingen moeten erbij gehaald worden om de kerkdienst aantrekkelijk te maken. Maar hier ziet u, de Heere doet het wel door het woord. Predik het woord, houd aan, zegt de Heere, tijdig en ontijdig, bestraf en vermaan. Wees daarin getrouw, al lijkt het nog zo onbetekenend. Daardoor komt het leven. Pinksterleven is er alleen in de weg van het woord. Het middel waardoor de Heilige Geest leven wil geven voor een in haar zonde vastgelopen, doodgelopen wereld. Dat woord, dat vlijt niet. De profeet moet zeggen, gij dorre doodsbeenderen, De werkelijkheid wordt voorgehouden. Mensenkind, profeteer. En Ezechiël profeteert wat de Heere hem opdraagt. Zo kun je ook alleen maar zegen verwachten. Je hebt niet met eigen woorden en eigen meningen te komen, maar met zijn heil en troostrijk woord, om van daaruit de dwalende terecht te wijzen, de onwetende te onderwijzen, de zwakken te sterken, de bedroefde te troosten, de bekommerde te bemoedigen, om te wijzen op het leven dat te verkrijgen is in de Heere Jezus Christus. We hebben predikers nodig die luisteren naar de Heere, die zeggen, zo zegt de Heere. De Heere werkt middelijk. U ziet het in dit visioen. Er komt beweging. Die beenderen voegen zich samen. Het ligt allemaal door elkaar. En toch wordt er een geraamte gevormd. Er komt vlees overheen. Een huid wordt er overheen getrokken. De stilte van de dood wordt doorbroken. En dat enkel door het woord, het levende woord van God. We willen het woord zeker niet onderwaarderen, maar we worden er hier wel op gewezen dat het om twee zaken gaat. Woord en geest. Er staat, maar er was geen geest in hen. Daar liggen dus nog dode mensen. Onbegraven doden, koud, onbeweeglijk. Geen geest in hen. Elke hand stijf, elke borst zonder ademhaling. Elk oog gebroken, elke tong koud en stil als het graf. Dan zegt de Heere tot Ezechiël, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot die geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Dan komt de geest in hen. En dan worden die doden levend en staan ze op. En zo kan het ook bij ons zijn. Dat we ons wel door het woord aangesproken weten. Dat er zelfs wel bepaalde dingen in ons leven veranderen. En we uiterlijk naar het woord gaan leven. Het kan heel wat lijken. Dus dat er wel vlees op ons is. En een huid over ons heen getrokken is. Maar toch van ons moet gelden. Maar er was geen geest in hen. Nog niet levend gemaakt door Christus. Wel een oog, maar we zien de heerlijkheid van de Heere niet. Wel een mond, maar we prijzen hem niet. Wel oren, maar we horen niet naar het woord. Wel een tong, maar we loven de Heere niet. Er is geen levende smart over de zonde, geen levende vreugde in het doen van Gods geboden, geen levende keuze om de Heere te dienen, te vrezen, te volgen. Er was geen geest in hen. Wat dan? Wel, dat zien we hier. De profeet moet voor de tweede keer profeteren. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten. Het leven wordt geboren door de adem van de geest. Dan moet de dood wijken. Dan komt er leven. Dan staan ze op. Een gans zeer groot Heer. Zo wordt de dood volkomen verslonden tot overwinning. Een opstanding is er alleen door woord en geest. Door beide. Dat wil de Heere ons in dit visioen leren. Wees niet tevreden met de kerkgang alleen. Of met het feit dat alles goed georganiseerd is in het kerkelijke leven. Dat het misschien wel davert van allerlei activiteiten. Dat we heel rechtzinnig zijn in de leer. Maar dat het nog geen Pinksteren geworden is in ons leven. Dan ontbreekt er wat aan. Het wezenlijke. Er was geen geest in hen. Van de gemeente van Sardis wordt gezegd dat zij de naam had dat ze leefde. Maar dat ze dood was. Laten we ons op dit punt eens onderzoeken. Hoe is ons leven? Het is toch de moeite waard om dat te onderzoeken? Want het gaat op die grote eeuwigheid aan. Wilt u de geest ontvangen? Onderzoek biddend het woord van de Heere. Biddend. Want Ezechiël moet profeteren tot de geest. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Daar hebt u het. Kom, o schepper geest, doorwaai mijn hof. Ja, zegt u, maar de wind waait toch waarheen hij wil? Zeker. Maar hier wordt ons getoond dat er om gebeden moet worden. De Heere laat het hier zien dat de geest die weggaat, waar gebeden wordt. Zo is hij uitgestort op de Pinksterdag. Zo is hij ook gekomen in de Pinksterkerk. Ze waren bijeen, biddend, smekend of de Heere zijn geest zou willen uitstorten. Laten we bidden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Hoe het kan dat er leven komt in dat dode dal? Alleen maar door de levensvorst. Naar wie alles heen wijst en heen drijft in het Oude Testament. De Heere Jezus Christus. Die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Het kan door zijn overwinning, omdat hij de dood in al zijn verschrikking is ingegaan. Hij heeft de dood voor zijn middelaarsrekening genomen. Hij is door de dood heen gegaan en als overwinnaar opgestaan. Hij heeft de levendmakende geest verworven, die hij wil schenken aan dode zondaren. Als een vader zijn zoon, die om brood vraagt, geen steen geeft, hoeveel minder zal God de Heilige Geest weigeren aan hen die hem daarom bidden. Daarom. We moeten niet afwachten, maar verwachten. Verwacht het in het gebed van de Heere. Ebenezer Skine heeft in dit verband geschreven dat we de belofte van de Heere moeten omzetten in gebeden. Dat is de weg waarin de Heere wil zegenen. Als hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen. Dat de Heere er om gebeden wil worden, zien we ook in hoofdstuk 36, vers 37, waar staat: alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom door het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. De Heere wil er om gebeden worden. Waarom gebeden? Om wat hij belooft in Ezechiël 36, vers 26 en 27. En ik zal een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Daar wil hij om gevraagd worden. In dit visioen toont de Heere dat. Zeg tot de geest, blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En het gebeurt. En dan het derde, de uitwerking die hij ziet. O, hoe dood moet ons hart toch wel zijn, als al dat spreken van de wereld ons geen leven in ons hart kan storten. Het kan alleen door Gods woord en geest. De zonde ontbindt en de genade verbindt. De botten komen bij elkaar. De dodelijke rust, de stilte van het kerkhof wordt verbroken in het dal. En zo gaat het ook in de levendmaking van een zondaar. Dit visioen heeft niet alleen betrekking op de terugkeer uit de ballingschap, zeker dat ook en zelfs in de eerste plaats. Het gaat hier echter niet alleen om het nationaal herstel van Israël, ook om de geestelijke vernieuwing. Het volk leefde ook na de terugkeer uit de ballingschap weer ver van de Heere vandaan. Het volk moest ook bekeerd worden tot waarachtige dienst aan de Heere. Daartoe werd de Heilige Geest beloofd. Het was en is nodig dat de Heere door zijn woord en geest dat volk tot leven wekt. Dat hebben ook wij nodig. Want ons hart is van nature net als het hart van de fariseeën, vol dorre doodsbeenderen. Van buiten keurig en zeer godsdienstig. En je gaat trouw naar de kerk en toch, het leeft niet. Hoe word ik nu levend? Hoe komt u tot leven? Onder de bediening van het woord. Dat in eerste plaats. In de kerk, bij het woord. Misschien is er wel vlees op u. Is er een huid over u heen getrokken. Je hebt een gezond lichaam. Je bent een keurige kerkganger. Niets op aan te merken. Maar misschien geldt het toch van ons wat er staat in vers 8. Maar er was geen geest in hen. Hoe kun je nu weten of je die levendmakende werking van de geest deelachtig bent in dit leven? Er staat in vers 10. En zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Als die geest door het woord inkomt in je leven, wat gebeurt er dan? Dan staan ze op. Een levend gemaakte zondaar kan niet blijven liggen in de slaap der zorgeloosheid, in het zondegraf. Dan sta je met de verloren zoon op en ga je met schuldbelijdenis tot de Heere. Je wordt opgeschrikt. Je wordt een zoeker aan de troon van Gods genade. Je kunt niet verder op je eigen gekozen wegen. Want dat zijn doodswegen. Op de Pinksterdag staat Petrus. Dan is hij een strijdbare held. Met hem een groot leger. Er zit groei in. Er worden er 3000 op één dag bekeerd. Wat een wonder. Dat gebeurt nu overal waar de Heere levend maakt. Door woord en geest ontvangen we dan een luisterend oor en een opmerkzaam hart, voeten die vaardig zijn om het pad des levens te lopen. Ze worden tot een heer, een legermacht. Je wordt ingelijfd in de strijdende kerk. Je komt in het strijdperk. Want Gods volk is een strijdend volk. Strijd van binnen en van buiten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen, zegt de Heere. Strijd vanwege de aanvechting van Satan. Maar ook strijd vanwege de geest die tegen het vlees begeert en omgekeerd. Telkens weer is die levendmakende geest nodig. In de kerk, in het persoonlijke leven. Zo heeft de Heere in de reformatie, in de afscheiding, zijn kerk weer tot leven geroepen. Door woord en geest. Wat hebben wij dat nu ook nodig? Kerkelijk en persoonlijk. Dan komt er orde en leven. Het wordt warm van binnen. Mijn liefde en ijver brandt. Kan dat nog? Ja, want de God van Ezechiël leeft. Maar hij wil erom gebeden zijn. In het wonder van de levendmaking zijn we lijdelijk, want het is een daad van God. Maar de Bijbel leert nergens dat we er lijdelijk tegenover mogen staan. Dat ziet u ook in dit visioen. Het komt geleidelijk aan. Alles komt niet in één keer. Eerst nadert elk been tot zijn been en wordt een geraamte gevormd. Vervolgens komt er vlees en een huid overheen. Geleidelijk aan. De Heere heeft de wereld ook niet in één dag geschapen. Dat had hij best kunnen doen. Maar hij deed het in 6 dagen. Je ziet dat ook in de natuur. Eerst komen de knoppen, dan de bladeren. Eerst de halm, daarna de aar. Daarna het volle koren in de aar. Zo doet de Heere het ook in het geestelijke. Het gaat geleidelijk aan. Ook in de bekering. De Heere geeft niet alles in één keer aan zijn kinderen. Je leert niet alles op één dag. Daar heb je heel je leven voor nodig. Om steeds weer en meer van de Heere te leren. Daarom is zijn onderwijs voortdurend nodig en het gebed om zijn geest. En de Heere werkt ook ordelijk. Elk been kwam tot zijn been. Ja, als je de Heere leert kennen, komt er weer orde in je leven. Dan gaat de chaos verdwijnen. Er komt harmonie, leven met de Heere. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn zeils, u hartelijk beminnen. Dan geeft ook harmonie in het leven met elkaar. dan zegt de hand niet tot de voet, ik heb u niet nodig. Hoe is het in uw hart? Kent u de Heere? Is er geest in u? Of is het alleen uiterlijk in orde? Soms kan het ook in het leven van Gods kinderen dor en dood zijn. Erger nog, dat de dodigheid niet eens gevoeld wordt. Van Simson wordt gezegd dat de Heere van hem geweken was en dat hij het niet in de gaten had. We weten hoe dat kwam. Hij ging voort op het pad der zondaren. Dan kan de Heere voor een tijd wijken. Maar er is ook een dodigheid die gevoeld wordt, waar Gods kinderen smart over hebben, als ze merken dat de Heere zo ver weg is en ze zo ongevoelig zijn. Dan zegt de dichter van Psalm 85, zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich verblijde, vers 9, dan dorst het hart naar God, naar de levende God. Beschouw die dorheid en onvruchtbaarheid toch niet als normaal. Ga daarin niet voort. Laat het u uitdrijven naar de Heere. Och, werd ik derwaarts weergeleid. Kom maar met de nood van uw ziel bij de Heere, wat het ook is. Zeg het. Heere, Heere, gij weet het. U kunt helpen. U kunt overkomen. Blaas in mij. U, almachtige en getrouwe God, schenk mij toch de hulp van uw geest, vernieuwend. Zo wil de Heere alles nieuw maken, zodat je groen en fris gewenste vruchten gaat dragen. Zo komt er ook een wassen en toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Zo wordt de roemtaal geboren. Wij weten dat wij uit de dood overgegaan zijn tot het leven. Er staat in Psalm 126 dat toen de Heer de gevangenen Sions terugbracht, zij gelijk waren aan hen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Wat heeft dit visioen ons nu te zeggen met betrekking tot Israël vandaag? Wat zal de Heere nog met Israël gaan doen? U weet dat in Romeinen 9 tot 11 wel het een en ander geschreven is over Israël. Daar wordt ook gesproken over leven voor Israël uit de dood. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal dan de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Maar hoe zal dat zijn? Velen zijn teruggekeerd naar het land der belofte. Israël heeft weer een eigen staat gekregen. Moeten we het niet zo zien dat de beenderen bij elkaar zijn gekomen? Er vlees en huid over is gekomen. Maar dan moeten we tegelijk wel bedenken dat toch ook geldt, er is geen geest in hen. Het is een socialistische staat. De meesten houden met de Heere geen rekening en erkennen Christus niet als borg en zaligmaker. Israël was en is een teken in de loop der tijden. Teken van Gods liefde en trouw. Wat zal de Heer nog met Israël gaan doen in de toekomst? Laten we niet speculeren, maar laten we bij het woord blijven. Heere, Heere, gij weet het. Eén ding is zeker. Ook het getal van hen die uit Israël zullen zalig worden, zal eens vol worden. Bid om de vrede van Jeruzalem. Heere, Heere, blaas in hen, opdat ze levend worden. Zend uw geest, opdat die hem ware wijsheid leer. Dit visioen opent ook een geweldig perspectief naar die grote morgen. Als de laatste bazuin zal klinken, zullen de graven geopend worden. Elk been zal dan komen tot zijn been. Zelfs de verbrande, verstrooide beenderen. De doden zullen opgewekt worden. De levensgeest zal erin komen. Ja, zo zeker als Christus uit de doden is opgewekt, als de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Zalige opstanding voor allen die de verschijning van deze levensvorst hebben liefgehad. maar tot eeuwige afgrijzing zal die opstanding zijn voor allen die zijn naam niet ootmoedig leerden vrezen, die niet leerden luisteren naar het woord van de Heere, die niet hebben leren bidden om de geest van de Heere. Die geest die het woord ingang wil doen vinden in ons hart. O, kom tot hem, luister naar zijn stem en bid om zijn geest, want onze God ontfermt zich op het gebed. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Amen. Laten we de Heere danken voor zijn woord. Heere, aan het einde van deze dienst komen wij nogmaals tot u. Om u te danken voor uw woord. Heere, wat bent u machtig. Wat bent u groot. Dat mocht Ezechiël zien in het visioen, toen hij al die dorre beenderen tot leven zag komen door uw woord en geest. Maar geef dat wij dat ook zullen erkennen en mogen zien om ons heen, maar toch ook in ons eigen leven. Want Heere, we hebben uw woord en geest zo nodig. om tot leven te komen voor uw aangezicht. En heren, we mochten vanmorgen weer luisteren naar uw woord. En daarmee laat u ook zien dat u geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we zouden leven en ons bekeren. En daar mogen wij toch ook uw geest om bidden, om dat nieuwe leven te verwekken. Dat we bevrijd worden van de zonde, van de duivel, ja, van onszelf. En dat we mogen leven, u ter ere. Heere, wilt u dat doen onder ons? En Heere, wilt u zijn met degene waar wel leven gekomen is, maar waar zoveel dodigheid nog is? Heere, wilt u verlevendigen? Dat we u de eer geven die u toekomt. Heere, het was vanmorgen misschien ook wel een confronterend gedeelte uit uw woord. De dood, verschillende van ons, hebben daar van dichtbij mee te maken gehad. En voelen gemis en verdriet om wat was en niet meer komen zal. Heere, wilt u ook hen vertroosten met dit uw woord? Want we mochten toch ook horen dat alles niet zo zal blijven. Maar dat we heen leven naar die dag der dagen waarop u terugkomt op de wolken. Waarop alles nieuw zal zijn. Doen we ons daarnaar uitzien. Geef dat dat ons moed mag geven. Om verder te gaan in dit leven. Heere, wilt u deze dag nog met ons zijn? We willen u danken dat u een dag van rust gegeven heeft. Want een voorrecht is dat, geeft dat we dat zullen gebruiken, ook tot heil van onze ziel. Heere, geeft dat het goed mag zijn om ook samen met ons gezin te zijn op deze dag. En Heere, wilt u ook zijn met degene die alleen zijn? Heere, geef dat ze mogen ervaren dat u er bent en wilt u tot hen spreken. Doe ons uitzien naar vanavond, wanneer we opnieuw naar uw huis mogen gaan. Wilt u zijn met dominee van Limbeek? Wilt u hem hier veilig brengen? En wilt u hem ook leiden door uw Heilige Geest? Wilt u verzoening doen over al het verkeerde in spreken en luisteren, in onze gedachten? Heere, dit vragen we om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 130, vers 3 en 4. En de gelezen preek was van dominee R. Kok. Die heeft die gehouden te Sliedrecht. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.